Welkom bij onze Wow Factor podcast, de ultieme bestemming voor iedereen die gepassioneerd is over de toekomst van welzijn op de werkplek. Als de toonaangevende stem van podcastivisme voor de volgende generatie neem ik jullie mee op een onvergetelijke reis vol inspiratie, reflectie en actie. Welkom bij een nieuwe aflevering van onze inspirerende podcast. Ik ben Isabel Hoebrechts, jouw gids op de reis vol inzichten, inspiratie en motivatie. Als een gepassioneerde voorvechter van welzijn en vooruitgang op de werkplek, ben ik hier om samen met jou dieper in te gaan op de intrigerende wereld van workplace well-being. Ik ben dus jouw welzijnsreisgenoot, iemand die gelooft in de kracht van positieve verandering en de mogelijkheid om een verschil te maken. Reeds jaren heb ik mijzelf gewijd aan het verkennen van nieuwe wegen naar welzijn en het delen van mijn bevindingen met anderen. Of het nu gaat om het doorbreken van traditionele denkwijzen, het omarmen van vernieuwende oplossingen of het inspireren van anderen om hun eigen welzijnsreis te starten, ik ben hier om je te begeleiden, te ondersteunen en te inspireren op elke stap van de weg. Dus pak een kopje thee, koffie of wat anders, leun achterover, best niet als je in de file staat, en laten we samen op avontuur gaan. Welzijn is een reis, geen bestemming. Welkom Matthias Krap en welkom Machiel de Dekker. Heerlijk om jullie hier bij mij rond de podcasttafel te hebben. Machiel, ik begin bij jou. Meestal stellen de mensen jou voor, maar ik denk, laat jij dat nu zelf eens eventjes doen.
Ja, met veel plezier. Om te beginnen, jullie horen het al, ik kom uit Nederland, kan ik ook niks aan doen, dat is nu eenmaal zo. verder ben ik vader van twee kinderen. Ik kom uit Nederland dan, maar wel, het valt nog mee, uit de mooiste provincie van Nederland, uit Zeeland. Mm. Ik hou ongelooflijk veel van het water, alles wat met water te maken heeft. Ik zeil heel erg graag, wandelen langs het strand, dat soort dingen. Twee kinderen, wat ik net al zei, van 10 en van 14. En in het dagelijks leven mag ik ook nog eens een keer leiding geven aan AFAS in België. AFAS is een softwarebedrijf. En het mooie van CEO zijn is dat je jezelf eigenlijk legaal met alles een klein beetje mag bemoeien. En dat doe ik heel erg graag.
Dus, maar met liefde.
Met liefde, absoluut. Ja, zeker.
Want zo ken ik jou, hè?
Ja, nou, dankjewel.
Ja, bemoeien met liefde en met een heel groot hart voor het bedrijf en de mensen.
Absoluut. Als het over well-being gaat, dan zijn wij zeker geen organisatie die grote beleidsplannen maakt of strategische boekwerken daarover schrijft of wat dan ook. Eigenlijk helemaal geen grote plannen. Wij zeggen altijd, doe het vanuit je hart en doe het met liefde en dan iedere dag weer een heel klein beetje beter. En dan kom je heel erg ver en dan hoef je eigenlijk geen grote plannen of grote stippen op de horizon te zetten. Maar dan voelt denk ik iedereen in de organisatie dat je oprecht het goede met elkaar voor hebt. En dat proberen wij iedere dag weer te doen.
En dat heb ik ook bij jullie gevoeld. En dat is ook de reden waarom ik jou hier heel graag aan onze tafel heb willen bijzetten. Want je bent een heel groot voorbeeld voor vele bedrijven die het niet durven doen of uitspreken van doe het met je hart en doe het vooral vanuit liefde en passie.
Ja, liefde is nog niet zo'n managementwoord, zeg maar. Nee. Terwijl ik dat juist eigenlijk wel een heel erg mooie term vind.
Ja, vind ik ook. Ja. Ik herinner mij nog jaren, 10 jaar geleden, toen dat ik liefdevol leiderschap durfde te benoemen. Toen waren er heel veel die heel hard lachten met mij. Maar ik denk van...
Dat doen ze nog wel eens bij mij op kantoor, hoor. Dat collega's zeggen, daar is de muur met zijn liefde. Toch, uiteindelijk, iedereen begrijpt wel waar je het over hebt.
En
juist om dat te benoemen en juist om dat te durven uit te spreken, zeg maar, dan krijg je mensen ook wel mee in dat verhaal. Men voelt dat het uit je hart komt.
Absoluut. En vandaar, een Nederlander, die is wel gekend om soms iets directer en meer te durven dan een Belg, hè?
Dat zou stiekem kunnen, ja. Nu ben ik al wel sinds 2009 in België actief, dus dat is al best heel erg lang. Dus ik ben misschien een klein beetje een gekleurde Nederlander. Of een afwijkende Belg, ik weet het niet precies, daar ergens tussen.
Je bent in ieder geval een heel fijn mens en welkom, Machiel.
Dankjewel.
Matthias, ik veronderstel ook dat jij even kan en wil vertellen waarom je hier bij ons aan deze Wow-tafel-podcast bent. En je zit hier met blinkende oogjes. Vertel eens, wie ben jij en waarom zit jij hier bij ons?
Heel graag. Dag Isabel, dag Machiel. Heel fijn om hier te zijn. Die blinkende oogjes, ja, ik denk dat dat klopt. Ik moet toegeven dat het voor mij een nieuwe ervaring is in de podcaststudio, maar voorlopig vind ik het alvast heel fijn om te doen. Mm-hmm. Waarom zit ik hier? Wel omdat het topic, welzijn op het werk, me heel nauw aan het hart ligt. Mm-hmm. Zowel zelf in de professionele context als in de persoonlijke context het ook wel mee geconfronteerd wordt in de goede en soms minder goede zin. Mm-hmm. Dus vandaar ben ik hier graag om hier ons verhaal te delen. Vooral en ik hoop dat we tot fijne inzichten en ideeën komen samen.
Aan de andere kant hebben wij jullie ook uitgenodigd omdat wij jullie met alle bedrijven die partner zijn, sponsor zijn en kaarten kopen voor onze Workbeats Festival ook een stukje naar jullie gaan, hè? Armen tekorten. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is, hè?
Dat is inderdaad een hele fijn extraatje, hè? Waarvoor alvast ongelooflijk dank. Veel appreciatie dat jullie het festival eigenlijk op die manier opzetten, om daar ook de nodige aandacht aan te geven. Dus zeker in die zin ook heel dankbaar om dit plekje te mogen innemen. En ik kijk er alvast naar uit, naar de rest van de aanloop naar het festival en het festival zelf natuurlijk.
Ja, ja, maar welkom. Matthias, kan jij mij eens zeggen waarom het belangrijk is om te investeren in welzijn in een corporate wereld? Waarom vind je dat zo belangrijk?
Goh, er zijn denk ik verschillende manieren om dat te bekijken. Je zou het kunnen in investeringslogica gieten en onderzoeken of het een positieve return on investment heeft. Mm-hmm. En dan denk ik dat het antwoord in bijna altijd in alle gevallen ja zal zijn om dat te doen. Hè. Mm-hmm. Dus als je kijkt naar meer financiële, rationele benadering, bottom line, denk je dat het zinvol is om het te doen. Een andere manier om er naar te kijken is meer de menselijke benadering. En ook dan denk ik dat alles pleit voor het wel te doen, het voldoende aandacht te geven. Want het welzijn op het werk hangt voor mij eigenlijk integraal samen met het welzijn buiten het werk. Die twee, dat zijn geen losstaande werelden van elkaar. Dus daarom denk ik dat het heel noodzakelijk is om daar voldoende aandacht aan te hebben, rekening te houden met welke bagage medewerkers soms naar de werkvloer komen, wat speelt er zich af in een thuiscontext. Om daar integraal mee aan de slag te gaan.
Nu, het is wel allemaal makkelijk te zeggen, maar jullie hebben toch wel een aparte doelgroep, hè? De doelgroep van armen tekort. Jullie zorgen eigenlijk voor mensen die vandaag de dag niet in de maatschappij opgenomen zijn, nog in het werk, nog heel makkelijk in het leven staan. Ja. Dan is het misschien allemaal wel grote praat om daar te dingen over te vertellen, hoe dat het ideaal zou moeten. Ja. Maar het is niet altijd evident, denk ik. En jullie maken dat toch wel heel vaak mee. Kan je daar iets over vertellen? Van, moesten die mensen jou nu horen spreken? Hoe gaan zij daar dan mee om en hoe reageren zij? Hoe vangen jullie die mensen op?
Ja, klopt. Inderdaad, ik zou zeggen, ik zit hier maar een beetje als spreekbuis van armen tekort. Hè. Ja. Het zou nog beter zijn als hier iemand zit die zelf uit een context van kansarmoede kan getuigen over hoe het voelt om die vanuit eigenlijk die armoedestress moeilijk die aansluiting te kunnen maken bij de arbeidsmarkt.
Die gaan we en die ga jij verzorgen om in ons debat te zitten. Want inderdaad, het is altijd makkelijk hè, vanuit de ooggetoren. Maar die gaat zeker op ons festival een verhaal kunnen komen brengen. Hè.
Daar kunnen we zeker graag voor zorgen. Mm-hmm. Maar inderdaad, wij proberen eigenlijk het structureel oplossen van kansarmoede denkbaar te maken als VZW, als non-profit. En daartoe maken we eigenlijk op grote schaal verbinding tussen de leefwereld van kansarm en kansrijk. Om eigenlijk het wederzijds begrip in elkaar inzicht in elkaars leefwereld te versterken. Mm-hmm. En van daaruit eigenlijk tot andere beleidskeuzes te kunnen komen, maatschappelijk draagvlak te bouwen. Eigenlijk sturen wij in die zin op de 80-85% mensen die gelukkig armoede nog niet van dichtbij gezien hebben. Wat een bijzonder mooie realisatie is van onze welvaartsstaat. Maar daardoor staan zij soms te ver af, voelen zij niet voldoende acuut de noden van die 10-15% die wel in de context van armoede leeft. En eigenlijk proberen wij daardoor ook die kansrijke groep te overtuigen van kansarmoede laten bestaan, dat treft iedereen. Iedereen neemt de kost, we nemen de kost samen als maatschappij. En dus hebben we daar allemaal baat bij om het gewoon echt deftig op te lossen, hè, daarin te durven investeren. Want we zullen er allemaal wel bij varen. Hè. Dus welvaart en welzijn zal versterkt worden.
Maar Giel, moesten ze bij jou komen vragen in de organisatie van we hebben hier nu iemand dat een kansarme geweest is en is nu ondertussen begeleid en opgeleid. Zouden jullie als bedrijf zo iemand terug aanvaarden om terug in de maatschappij te krijgen, denk je?
Absoluut. Ik zat net eigenlijk tijdens dit verhaal te denken van oh, we moeten na de podcast nog eens even doorpraten van wat wij als AFAS hierin zouden kunnen betekenen. Want dat is juist iets wat we heel erg graag doen. Misschien zelfs nog wel een stapje daarvoor. Hè? Dus voordat iemand weer terug is, kunnen wij ook een actieve rol spelen in iemand juist terug helpen brengen. En ik denk dat wij daar een hele mooie plaats voor hebben waar dat wellicht ook mee zou kunnen. Zo zijn we bijvoorbeeld met ons kantoor in Nederland, waar we ons moederhuis vandaan komt, zijn we ook bezig met hoe kunnen we bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking een plaats geven in ons kantoor. En dat willen we ook heel erg graag in België. Dus misschien best interessant om straks nog even over door te praten.
Ja. Ik dacht van, als ik jullie matchte van, jij bent echt wel iemand die daarvoor zou kunnen openstaan om daar de begeleiding verder ook mee te doen. Hè? Want kansrijk, kansarm, er is zoveel potentieel in. Dat is zo'n mooie verbinding. Hè? Ik heb het zelf vroeger ook begeleid een stukje. Dus daar word je, dat schrijf jij zelf ook. Het maakt jou zelf ook gelukkig, hè? Om mensen die het minder goed hebben en je kan daar iets voor betekenen, dat maakt je gewoon ook gelukkig.
En ik denk ook, we zijn een hele jonge organisatie. Gemiddelde leeftijd bij AFAS in België ligt op 28 jaar. Ik denk dat we ook juist die jonge mensen iets extra's weer kunnen bieden, juist om die verbinding te maken. Hè? Want het staat ver van je af, hè? Wat jij ook vertelde, Matthias, het staat ver van mensen af. En je bent jezelf daar, als je het goed hebt, hè, die 80%, maar heel erg beperkt bewust van. En als we juist die jonge mensen bij ons dat bewustzijn een stuk kunnen bijbrengen en daar een actieve rol in kunnen spelen, dan denk ik juist ook dat je een cadeau weer geeft aan die medewerkers bij AFAS.
Ja, absoluut, absoluut. Nu, Machiel, kan je toch wel eventjes vertellen, want ja, het is zogezegd altijd ideaal hè, in jullie organisatie, maar je weet dat is altijd, dat er zijn altijd wat problemen. Maar wat zijn zo enkele veel voorkomende uitdagingen waarmee bedrijven en jullie ook worden geconfronteerd bij het implementeren van echt well-being? Hè? Bij jullie is dat nu een normaal gegeven. Jullie leven dat, hè? Dat is niet een iets apart bij jullie in de organisatie. Maar je ziet ook wel rondom jullie van, ja, mensen of bedrijven hebben het toch zo moeilijk om dat te implementeren. En hoe komt dat, is een eerste stukje van mijn vraag. En wat is jouw advies en raad om dat toch maar gewoon in die flow te laten gebeuren?
Ik denk dat er in de eerste plaats dat je een aantal randvoorwaarden moet scheppen waarin dat ook kan. Ik denk bijvoorbeeld als je het over een zachte randvoorwaarde hebt, dan heb je het over vertrouwen. Vertrouwen is, ik kom natuurlijk uit de IT-sector, vertrouwen is ook eigenlijk heel erg IT. Hè? Dat is een 0 of een 1, zeg ik vaak. Je kan niet iemand voor 70% vertrouwen. Dat gaat nu helemaal niet. Dus bij AFAS zijn we heel erg, je krijgt 100% vertrouwen van ons als je start bij AFAS, vanaf het begin. En natuurlijk mag je fouten maken. Maar je kan op een gegeven moment dat vertrouwen beschamen. En dan hebben we een andere discussie met elkaar. Maar het uitgangspunt, en dat is misschien ook niet altijd helemaal Vlaams, is je krijgt 100% vertrouwen. En dat betekent bijvoorbeeld heel simpel dat je verlof aanvraagt bij AFAS, dat die niet goedgekeurd wordt door een leidinggevende. Want het is eigenlijk best wel een beetje gek dat je een duur betaalde leidinggevende een agendacontrole van een afdeling gaat laten doen. Dan kunnen die mensen veel beter zelf. Of een digitale onkostendeclaratie onder de 100 euro wordt automatisch goedgekeurd van iedere medewerker. Want het is best raar dat je bijvoorbeeld een sales op pad stuurt om een hele belangrijke deal van misschien wel 10, 20, 30, 50.000 euro binnen te halen, maar je gaat wel een bonnetje van 3,95 euro controleren. En dat is weer dat vertrouwenverhaal. Ik denk ook wel, en daar kom je een klein beetje in onze winkel, dat het belangrijk is dat je bedrijfsprocessen een klein beetje op orde zijn. Als het een chaos in je bedrijf is, rommel op je bureau, zeiden wij vroeger, is er rommel in je hoofd. En dat geldt natuurlijk ook voor je bedrijfsprocessen als organisatie. Dat je, wat ik net zei, zo'n onkostendeclaratie of een verlofaanvraag of eigenlijk allerlei processen in je bedrijf, een onboarding van een nieuwe medewerker, dat je dat soort dingen echt wel een beetje deftig op orde hebt. En dat geeft ook ruimte voor leidinggevenden om juist die tijd die ze daarmee winnen, om die te besteden aan het begeleiden van die medewerker in de vorm van echte persoonlijke gesprekken en echte persoonlijke aandacht. Dus dat zijn dan misschien twee randvoorwaarden die je als organisatie wel eerst in orde moet hebben. Wil je hier een beetje deftig mee aan de slag kunnen gaan? Wat het misschien moeilijk maakt om het ook vol te houden, als ik eventjes dan naar onszelf kijk, is je moet continu met dingen blijven komen. Dat vind ik zelf soms best spannend.
Constant innovatief en vernieuwend zijn.
Juist.
Ja, want alles wordt heel snel, dat is de mens nu eenmaal, snel een gewoonte en snel aanvaard als dit
en
is normaal.
En de wereld om ons heen verandert. Hè. We hebben het in de coronaperiode natuurlijk gezien. Dan moet je in één keer als leider er weer staan met allerlei maatregelen die bedrijfscultuur vasthouden als je elkaar niet ziet. Ja. En daarna komt er een hybride periode en dan moet je er ook weer zijn. En daar ook weer iets over vinden en stimuleren. En we gaan nu misschien weer wat meer naar kantoor dan in die hybride periode. Mm-hmm. En dan moet je ook weer iets van vinden. Ja, en hoe ga je daar dan weer mee om? Ja. En zo moet je continu jezelf blijven uitvinden. En dat is best wel eens
pittig.
Je soms denkt van weet ik het al? Ik weet het ook even niet.
Nee.
Maar goed, dan zijn juist dat soort evenementen als dat jullie organiseren met het festival straks, denk ik, dat ook weer bedrijfsleiders kunnen inspireren om juist dingen van elkaar te leren en beter goed gejat dan slecht bedacht.
Absoluut. En misschien niet altijd dadelijk de oplossingen kunnen gaan aangeven, maar gewoon elkaar inspireren en in vraag stellen en de dingen durven benoemen die ook niet goed gaan.
Ja.
Want heel vaak zijn wij angstig om te benoemen van, daar heb ik het moeilijk mee. Zeker leidinggevende.
Ja.
En dat is toch wel een andere manier van leiderschap dat de bedrijven vandaag willen. Ik weet niet hoe dat jullie daarmee omgegaan zijn. Ik kan mij voorstellen dat er totaal nu geen andere leidinggevenden zijn dan 3 jaar geleden in jullie bedrijf.
Nee.
Maar er is toch wel een totaal ander leiderschap nodig vandaag. En dat begint net met het vertrouwen, hè? Hybride. Sommige mensen zijn op kantoor, sommige niet. Jullie hadden nu wel natuurlijk de mooie kans om prachtig uit te pakken na corona met een geweldig mooi, fantastisch gebouw.
Ja.
Waar ook een ziel in gestoken is en een verhaal insteekt.
Maar ook dat gaat weer niet vanzelf.
Hè? Maar ook dat gaat weer niet vanzelf. Maar hoe gaan jullie met die leidinggevende, hoe begeleiden jullie die mensen?
Ja, natuurlijk veel in 1-op-1 gesprekken. Ik steek daar zelf persoonlijk heel veel energie in om het gesprek met die leidinggevende aan te gaan. Want die vervullen hier echt wel een cruciale rol. En ook hun iedere keer weer die spiegel voor te houden van, ja, maar als het dan over vertrouwen gaat en er gebeurt iets, is dit dan vertrouwen voor jou? En daar met elkaar over te spreken. We gaan volgende maand gaan we weer 3 dagen met elkaar op pad als leidinggevende. En dan gaan we toch weer wat soft skill training doen. Juist op dit gebied, omdat ik denk dat je ook die leidinggevende, je moet daar met elkaar over in gesprek gaan.
Ja.
Wij gaan ieder jaar gaan we met het managementteam een keer op stap. Dat hebben we afgelopen jaar weer gedaan. Een huttentocht in Zwitserland gedaan. En dat kwam in een hele drukke, hectische periode. En ik had echt eigenlijk mijn twijfels van, moet ik dit wel door laten gaan? Want kunnen we niet beter gewoon op de zaak blijven en onze tijd die we al zo tekort hebben, investeren in gewoon
geld verdienen,
maar ook er zijn voor medewerkers en die organisatorische dingen. En ik had echt met die leidinggevende te doen dat ik denk van, ja, ik trek ze hier nu uit en dat zorgt dat ze nog meer druk krijgen. En we gingen die berg in en we zijn in een alpenweide, zijn met z'n allen op onze rug gaan liggen. Ik zei, jongens, vertel nu eerst eens, wat ligt er op je hart? En we waren een uur met elkaar op pad en er waren tranen en het was open. En we hebben misschien wel de meest fantastische managementdagen gehad die we ooit hebben gehad met elkaar. En dan kom je echt een stap verder met elkaar. Als je ook als leidinggevende durft in elkaars hart te laten kijken.
Ja, dat is een hele, hele mooie. En ik denk dat de maatschappij daar ook stapje voor stapje klaar voor komt. Maar inderdaad, dat is een hele mooie. Ik ga eens eventjes naar jou, Matthias. Want hoe kunnen we er nu over voor zorgen dat onze inspanningen op het gebied van terugbrengen van kansarmen naar de arbeidsmarkt duurzaam en schaalbaar zijn, hè? Zodat we toch wel een blijvende impact kunnen hebben op het leven van deze mensen. Dat die niet terug hervallen in het geheel. Kan je daar iets over vertellen? Hoe dat we dat best zouden doen?
Ja, ik ben het heel erg eens met Magiel en de factor vertrouwen. Ik denk dat veel van onze systemen helaas uitgaan van het uitgangspunt van het omgekeerde, van wantrouwen. En dan bewijs maar dat je ons vertrouwen verdient. We zien dat heel sterk in het debat rond de allerlei uitkeringen en periodes en wachttijden en dat soort dingen. Dus ik denk dat de factor vertrouwen daar ook wel eens een cruciaal element zou kunnen zijn. Dat zien we ook zelf in onze werking bij armentekort. Hoe dat vertrouwen tussen mensen eigenlijk ongelooflijke dingen kan losmaken. Terug een soort van spark kan geven, terug de goesting geven.
Sprankeling.
Om het leven in de hand te nemen. Vaak wordt de situatie die je voorlegt, rond de personen en gezinnen in kansarmoede, gekeken naar hoe moeten we deze mensen gaan, laten we zeggen, veranderen, ondersteunen om die stap te kunnen maken. Terwijl ik denk dat we ook heel sterk het omgekeerde moeten doen. Hoe kunnen we onze arbeidsmarkt zodanig hervormen, onze organisaties, ons leiderschap, zodat die plek wel welkom is.
Dat die mensen welkom zijn en dat die hun kwetsbaarheid kunnen en mogen tonen in de beginfase dan nog wel.
Zeker en vast, je kan die niet zomaar uitschakelen. Mm-hmm. Dus daar denk ik, dat we dan, om het meer een duur woord te zeggen, holistisch moeten durven bekijken. Mm-hmm. Het uitgangspunt van Workbeats is ook dat welzijn op die verschillende domeinen. Mm-hmm. Als het financieel welzijn, het sociaal welzijn of sociaal kapitaal rond een persoon of een gezin, als daar al serieuze gebreken zijn, vaak dan ook met implicaties fysiek, mentaal enzovoort, wat verwachten we dan eigenlijk van die personen, van die gezinnen, dat die dan met glans op de werkvloer gaan verschijnen om een prachtige medewerker te zijn?
En lopen jullie daar dan niet tegen bepaalde regels, wetgevingen in België die totaal verouderd zijn, ook in begeleiding in scholen en zo? Is dat geen problematiek de dag van vandaag waar dat we echt moeten durven naar kijken?
Zeker en vast zijn er een aantal rigide regels die aan hervorming toe zijn. Maar achterliggend denk ik dat het principe van vertrouwen, de visie die daar rond hangt, nog veel belangrijker is. Los van de exacte regeltjes of richtlijnen die daaruit voortvloeien. We moeten mensen kansen willen geven. We moeten zien dat de basis noden rond een persoon, rond een gezin, in termen van bestaanszekerheid, eigenlijk voldoende zijn ingevuld. Dan denk ik bijvoorbeeld in de eerste plaats aan huisvesting. We hebben allemaal een soort van veilig plekje nodig.
Dat hebben we allemaal nodig. Psychologische veiligheid, daar start alles mee. Hè?
Klopt. Hè? Dus het gaat meer dan enkel het dak boven het hoofd, maar ook die veiligheid. S'avonds daar kunnen thuiskomen, eventjes tot rust komen. En de volgende morgen weer tegenaan te kunnen gaan. Als die voorwaarde niet is ingevuld, dan wordt het heel moeilijk. Hè? En dat zien we dagelijks in onze werking aan de verhalen van mensen. Ja, als daar zodanige onzekerheid hangt, zodanige schaarste creëert, mentale bandbreedte die opgesoupeerd is aan dat soort zorgen, dat soort punten in het leven die niet oké zijn, dan wordt het heel moeilijk. Hè? En dan zien we vaak in het beleid dat eigenlijk de omgekeerde redenering wordt gevolgd. Bijvoorbeeld, zorg maar eerst dat je aan de slag bent en dan krijg je voorrang voor een betaalbare woonplek. Hè? Ja. Dat is natuurlijk de omgekeerde logica. Hè. In plaats van durven investeren in die mensen, kijken naar, krijgen we bijvoorbeeld die huisvesting op orde? En van daaruit zullen we zien dat het werkt, hè, dat mensen wel niet zomaar, laten we zeggen, profiteur willen zijn, maar echt goesting hebben om stappen te zetten, kansen te nemen, te gaan werken. Jongeren die zullen meer kans maken om diploma's te halen enzovoort. Dus op lange termijn lijkt me dat de juiste insteek.
Ja, absoluut. Absoluut. Nu, ik denk dat het ook, ik ben niemand die altijd positief is, maar als je de cijfers ziet van armoede en van mensen die jonger en jonger in de armoede terechtkomen, dan is dat soms wel schrikwekkend. Wat is daar volgens jou of jullie de reden voor?
Het klopt dat die cijfers mij ook zorgen baren. De topline armoedecijfers blijven een beetje hardnekkig stabiel. Wat zo'n beetje de sfeer creëert van, ja, het probleem is ondertussen zo 10-15% en daarmee kunnen we precies wel leven. Terwijl eigenlijk wat er dieperliggend daaronder gebeurt, is inderdaad meer zorgwekkend en gaat inderdaad de verkeerde richting uit. Hè. daar zijn een aantal factoren die het zeker niet eenvoudiger maken. Denk aan de integratie van nieuwkomers, waar we in ons integratiebeleid flinke stappen vooruit kunnen zetten. Maar inderdaad, dat generationele aspect van kansarmoede is heel sterk. Mm-hmm. En er moeten we dat kunnen doorbreken. Mm-hmm. En uiteraard, een beetje, ik zou zeggen, de spirit van armoedekort is om hoopvol te zijn, om positief te zijn, om mm-hmm. een verbindende kracht te proberen spelen tussen allerlei actoren in de spreekwoordelijke maatschappelijke vijfhoek. Burgers, middenveld, overheid, bedrijven, onderwijs. Mm-hmm. En dan ben ik daar echt van overtuigd dat we daar mm-hmm. samen oplossingen voor vinden. Ja. Het is een stukje de wil om het te durven accepteren. Dat het probleem echt nog bestaat, ook in een welvaartsstaat als België. En om daar samen oplossingen voor te willen bedenken.
Het zijn nu net die actoren die we ook allemaal hebben uitgenodigd op ons festival. Dus,
magnifiek.
Dat er helemaal niet zo heel veel nodig is om die spiraal naar boven weer in te zetten. Alleen, het is soms maar een klein bewegingtje volgens mij om echt weer naar boven te gaan. En nu is het nog zo vaak dat het juist naar beneden gaat.
Ja, mm-hmm. ja. Klopt. Het zit soms in kleine dingen om die spiraal inderdaad te keren. Iedereen is kwetsbaar. Het hangt eigenlijk vooral af van hoe jouw context eruit ziet om eventuele schokken of te kunnen opvangen.
Maar het zou toch wel mooi zijn, moest ieder bedrijf eigenlijk een aantal dagen per jaar, per maand, allee, het hoeft geen verplichting of een regel te zijn, mee zou kunnen zorgen voor deze groep van kansarmen op de een of andere manier.
Absoluut. Mijn handen jeuken nu al eigenlijk. Maar het moet weer wel uit je hart komen, dus het moet geen regel worden.
Nee,
maar dan denk ik inderdaad dat ieder bedrijf, of je nu groot bent of klein, mm-hmm. misschien wel een heel klein duwtje de goede kant op kan geven, wat er net voor zorgt dat zo'n situatie keert.
Ja.
Ja, de bedrijven hebben daar denk ik toch ook een veel grotere rol in dan dat we soms denken.
Ja, absoluut, absoluut. En ik denk, een bedrijf en een mindset. Ik weet, resultaten zijn belangrijk voor jou. En dat is voor iedere bedrijfsleider belangrijk. Hè? Je kan zonder geld kan je niet groeien, kan je niet bloeien en kan je niet stoeien. Maar het mag geen doel op zich zijn. En ik denk dat...
Daarom noemt het ook een resultaat. Hè?
Ja, absoluut. Maar jij doet dat wel heel goed. Want jij neemt soms beslissingen, dat weet ik van jou, waar dat het resultaat niet als eerste prioriteit komt, dat je soms ook wel beslissingen neemt voor je organisatie, omdat je weet, als we een stapje terugzetten of investeren in mensen of in tijd of in energie van medewerkers, dan komt het iets later wel eens zo goed terug.
Ja. Ja.
En dat is een bepaalde mindset die je moet durven hebben als bedrijfsleider, als CEO. Hoe kan je daar anderen voor inspireren waarom dat jij dat hebt en niet iedereen dat heeft?
Hoe ik daar anderen voor kan inspireren?
Ja, hoe komt dat jij dat hebt en dat jij zo het vertrouwen hebt van het komt wel goed als we dit of als we dat?
Ja, ik denk dat komt uiteindelijk uit een innerlijke overtuiging natuurlijk. Ik geloof er echt in en we in zijn algemeenheid bij AFAS geloven daar echt in. Maar ik mag daar dan een klein beetje het voortouw in geven. Dat als een medewerker bij ons het goed heeft, mm-hmm. als die zich gewaardeerd voelt, mm-hmm. als die op zijn plek zit, mm-hmm. die gaat niet 's morgens wakker worden en denken, dan ga ik nu naar het werk en dan ga ik er zijn puinhoop van maken. Dat gebeurt niet. Mm. Dus die gaat denken, ik heb het goed, ik ben dankbaar, ik ben blij, ik heb het hier naar mijn zin, ik word gewaardeerd, dus ik ga mijn best doen vandaag. Mm-hmm. En als die medewerker zorgt voor de klant, mm-hmm. dan je hebt een beetje een deftig businessmodel, dan is resultaat inderdaad een resultaat. Dus ik geloof heel erg sterk in het investeren in die medewerkers. Het is wel eens leuk om voor een groep met klanten bijvoorbeeld te zeggen van, bij AFAS staat de klant niet op de eerste plaats, zeg ik dan wel eens voor de grap, om een beetje te chockeren. En dan kijkt die zaal aan, oei, staan wij niet op de eerste plaats? Nee, bij ons staat de medewerker op de eerste plaats.
Ja.
En dan leg je het uit en dan snappen ze natuurlijk ook wel. Maar ik denk, dat moet uit jezelf komen ergens een stuk. En dat moet je ook bewijzen, maar ik denk dat het bedrijf wordt er ook zoveel leuker van als je dat begint te doen. Hè. Ik zeg het vaak, ga dingen leuker maken in je organisatie. Hè. Dingen die leuker worden, die worden per definitie altijd beter. Dingen die beter worden, worden niet per definitie altijd leuker.
Nee, dat klopt. Nee. Heb je nog een boodschap voor de politiek? Moest jij morgen minister worden?
Dat die kans is vrij klein.
Ja, maar stel, je wordt morgen minister. Welke wet zou je onmiddellijk omkeren, anders doen, of welk beleid zou je onmiddellijk afschaffen?
Nou ja, ik zou hopen dat we kunnen gaan werken op basis van vertrouwen met elkaar in plaats van wantrouwen. Want dat is natuurlijk, als het gaat om politiek, als het gaat om overheid in zijn algemeenheid, als ik alleen al denk aan het functioneren van de Belastingdienst, dan werken we toch vooral op basis van wantrouwen met elkaar. En dat is echt nefast voor iedere vorm van snelheid, voor innovatie, voor... Ja, je slaat alles neer en ik hoop dat we heel erg vanuit juist dat vertrouwen gaan werken. Want op het moment dat je mensen vertrouwen gaat geven, dan beginnen ze na te denken. Als die medewerker vertrouwen krijgt dat hij zelf zijn verlof kan regelen, dan gaat hij nadenken, is het nu wel een goed moment om een verlofaanvraag in te stieten? En dat begint natuurlijk nu in het heel klein. Maar zo werkt het bij alles. Op het moment dat je geen regels hebt, maar heel veel vertrouwen, dan gaan mensen nadenken. En dat zou ik ook heel erg graag vanuit de politiek willen. Alleen aan de andere kant, daarom zal ik ook nooit in de politiek terechtkomen, denk ik. Ja. Dus ik ben maar heel erg blij om in een bedrijf te zitten en gewoon dingen te doen. Datzelfde geldt in het verhaal wat we net hebben gehoord van armentekort. Als bedrijven, ga nu gewoon het doen. Verschuil je niet achter regeltjes en over dingen vanuit de politiek die eerst gedaan moeten worden. Van mijn part overtreed je dan ergens een regel, maar ga het wel doen.
Ja, ja.
En dan gaan we later wel sorry zeggen.
Ja, absoluut. Doen en actie ondernemen. Dat is wat dat jullie ook doen, hè? Constant doen en actie ondernemen.
Klopt, we zijn per definitie een actieonderzoek. Dat wil zeggen dat we theorie en praktijk combineren. Denken en doen, hè. Niet alleen aan de kant staan roepen hoe dat we denken dat het anders kan, maar ook zelf testen eigenlijk. Hè. Mm-hmm. Impact in kaart brengen en van daaruit leren, bijsturen en onze resultaten zo sterk mogelijk neerleggen waar ze moeten neergelegd worden. En als ik dan misschien ook nog mijn politieke suggestie mag heel kort toevoegen.
Ja, absoluut.
Dan kan jij veel beter dan ik.
Absoluut.
Dan zou ik ook heel sterk willen inzetten op die betaalbare huisvesting. Ja. We zien daar in een stad als Antwerpen hele grote groepen gezinnen eigenlijk ver boven een 30% woonkoud moeten gaan. Dus 30% van het inkomen aan huur, aan huisvesting. Waardoor je per definitie in een heel kwetsbare situatie terechtkomt. Waardoor die schaarste effecten ontstaan en dus kansen op volwaardige deelname aan arbeidsmarkt en onderwijs flink gereduceerd worden. Dus mijn boodschap aan het beleid, aan de politiek, zet daarop in, make it happen. Want op deze manier, zoals we het nu doen, gaat er eigenlijk ongelooflijk veel talent en potentieel
verloren.
En de kost daarvan, die maatschappelijke kost, is dramatisch.
Absoluut.
Is op lange termijn dramatisch. En ook daar zullen dan, als we spreken over de rol van bedrijven, bedrijven, onze welvaart staat mee op het spel om dat te keren.
Ja. En dat is ook zo. Ik denk dat die verbinding en die connectie nog niet voldoende gemaakt is. Hè, want ik zit ook binnen Federgon als actief lid. En daar horen we niks anders dan dat. Hè? Dat wat gebeurt er van, er moeten zoveel mensen op de arbeidsmarkt terechtkomen. We vinden ze niet, er is een arbeidskrapte. Dan denk ik soms van, maken we wel de juiste connecties genoeg? Hè? Spreken we genoeg met elkaar? Moest zo een Federgon bij jullie terechtkomen en moest het heel goed weten van, oké, het is niet zo, want dat is een beetje altijd een verkeerd beeld. Hè? Een arme, daar kan je niks mee doen, hè, met zo iemand. Dat is een beeld dat opgehangen wordt en die weinig, zoals het woord ook noemt, arm, kansarm zijn. Hè? Ja, die krijgen geen kansen. Ja. Hoe komt dat toch niet zo goed gedurfd wordt en aangepakt wordt?
Ja, er is inderdaad een heel negatieve perceptievorming rond personen en gezinnen in armoede. De typische, het schuldmodel, ze zullen wel het zelf gezocht hebben, ze zullen wel zelf lui zijn geweest. Wij weten vanuit het veld, vanuit ervaring, dat dat niet zo is. Uiteraard zijn er altijd uitzonderingen, maar dat is overal zo. Wij zien vooral heel veel goede wil en overlevingsdrang en het beter willen maken voor de kinderen dan het eigen leven. Dus ik denk dat het ook een stukje een communicatieverhaal is, een ander narratief maken, een positiever narratief, waarin we wegstappen van die negatieve clichés, van schuldperspectief, meer naar een gedeelde verantwoordelijkheid, om het anders te kunnen doen, als we dat maar willen doen, als we denkbaar maken om het op te lossen. En daarbij hoort inderdaad spreken over de beleidsdomeinen en niveaus en schotten heen. Met name dan bijvoorbeeld rond beleid rond wonen, onderwijs, werk. Wij stellen ook vast dat die elkaar maar in zeer beperkte mate weten te vinden. Mm-hmm. Terwijl daar inderdaad de sleutel voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals ook bijvoorbeeld de klimaatproblematiek, die sleutels liggen natuurlijk juist in over die domeinen heen durven samenwerken.
Ja, absoluut. Dat is ook zo. Ja, en dat is ook net waarom dat wij ook welzijn veel breder willen laten, wat je net gezegd hebt. Het begint met financieel welzijn. Zonder financiën kan je niet. Het is niet ook omdat je zegt van, ja, ik ben een liefdevol leidinggevende, dat resultaat niet belangrijk is. Alles gaat hand in hand en alles is 1+1 is zoveel meer. Samen en connecteren, dan kunnen we veel meer. Klopt. Nu, als je een probleem hebt... alles is nooit niet alles roze geur en maneschijn. Hoe ga je met de moeilijke uitdagingen van het leven om, Magiel?
Ja, een van onze...
Kan je een voorbeeld geven van uit je persoonlijke situatie, dat je zegt van, dat was echt een shitty situatie en ik vond dat heel erg of dat was heel moeilijk en ik ben daar zo of zo mee omgegaan?
Ja, ik heb vaak het geluk aan mijn kant op een of andere manier, dus ik heb zelf niet zo heel veel van dit soort voorbeelden. Kijk, een van de kenwaarden van AFAS is optimisme. En ik geloof echt oprecht, de optimist en de pessimist, die maken hetzelfde mee in het leven. Alleen de impact die je als optimist kan hebben op het leven om je heen, is echt een significant verschil. Mm-hmm. Uiteindelijk trekt succes aan. Mm-hmm. En op het moment dat je optimistisch in het leven staat, dan trek je ook een spoor van optimisme achter je aan. En, mm-hmm. en dat maakt echt een heel erg groot verschil. En alles in het leven wat je overkomt. Ik zei het net al even in de intro, ik heb 2 kinderen. Nou, de zwangerschappen bijvoorbeeld van mijn vrouw waren niet gemakkelijk, zowel in de aanloop als daarna. Psychisch vooral voor haar. En ik wist echt op dat moment als jonge leidinggevende niet dat dit soort dingen bestonden. Mm-hmm. Het voordeel is weer wel, ik heb daar enorm veel uit geleerd. En als ik nu in gesprekken met medewerkers zit die het mentaal moeilijk hebben, kan ik eigenlijk uit die ervaring putten, omdat ik me terug kan verplaatsen, denk ik, in die situatie die ons toen overkwam. Mm-hmm. En ik denk, zo kan je alles wat je in het leven overkomt, kan je weer een volgende keer gebruiken, mm-hmm. om het gesprek aan te gaan, om je hart open te stellen, om van mens tot mens ervaringen uit te wisselen. En je hoeft niet altijd met een oplossing te komen. Dat is iets ook iets wat ik geleerd heb als man. Zeker, het hoeft niet altijd een oplossing te zijn. Ook als leidinggevende niet. Als je een luisterend oor biedt, is vaak al voldoende in een hele moeilijke, vervelende situatie bij medewerkers. En ik vind het dan heel mooi dat wij merken dat mensen juist vanuit die privécontext met heel veel verhalen bij onze leidinggevende komen. Mm-hmm. En als leidinggevende kan je er ook niet altijd iets mee. Mm-hmm. Maar het zet wel dingen tegen een bepaald perspectief, dat je elkaar beter begrijpt van, dat doet zich voor op dat moment bij die medewerker. Dus ik zie bepaald gedrag, maar kan het wel even plaatsen. Mm-hmm. En ja, werk-privé-balans, het bestaat volgens mij niet. Het loopt heel erg in elkaar. Dus jij zei het eigenlijk ook al, hè, Matthias, aan het begin van welzijn op het werk, welzijn thuis. Het is heel erg nauw met elkaar verbonden. En dat geldt ook in dit soort dingen, in lief en leed, in wel en wee.
Absoluut. Dat is een heel mooie afsluiter, denk ik. Ik zou nog 1 vraagje aan jullie allebei willen stellen. Matthias, heb jij nog iets dat je absoluut kwijt wil aan de luisteraars, aan de beleidsmensen, aan weet ik wie dan ook, dat je zegt, dit wil ik nu nog echt even gezegd hebben?
Ik zal proberen ook niet hard in herhaling te vallen over mijn boodschap rond betaalbare huisvesting.
Dat is jouw stokpaardje, hè?
Dat heb je nu wel gedaan.
Dan trek ik het iets meer naar ook de persoonlijke levenssfeer. Ik moet zeggen, Machiel, we hebben nog veel om over door te spreken, want ik ben ook papa van 2 jonge kinderen. Ik merk ook daar de impact enorm is. Niet in het minst voor mijn partner, ook op alle ballen in de lucht houden, alle verwachtingen van de maatschappij, werk, privé enzovoort. Om daar eigenlijk echt recent zijn de ouderschapsverlof aantal dagen al een klein beetje opgetrokken. Ik bedoel dan ook voor de partner. Maar daar zou ik zeggen als maatschappij ook investeren. Maak zuurstof. Help mensen door die periode. Investeer in goede kinderopvang. Want het is echt een hele kwetsbare periode. Die leeftijd, die fase. En daar ligt de toekomst. Daar ligt de toekomstig talent voor onze bedrijven. Dus investeren. Maak daarbij dan spreken. Verdrievoudig het nog eens. Daar als we daar rust creëren voor mensen, zuurstof, dan gaan we veel maatschappelijke kosten uitsparen op termijn.
We nemen het mee en we laten de podcast horen bij wie het zal moeten gehoord hebben. Heb jij nog een laatste boodschap, een afsluitstuk dat je zou willen zeggen?
Ja, we hebben vandaag natuurlijk heel veel besproken. We hebben heel veel dingen en thema's aangeraakt. En dan zou je soms als bedrijf misschien kunnen denken van ja, maar hoe kan ik op al die terreinen tegelijk, op de juiste manier, op al die borden tegelijkertijd schaken, zeg maar. En die zou ik mee willen geven. Het was een van onze jaarthema's ooit een keer. Iedere dag een procentje beter. Breng dat nou in de praktijk. Probeer iedere dag ergens iets kleins, hoe klein het ook is, dat maakt niet uit, maar iedere dag iets kleins te doen. En moet eens kijken wat je dan op een jaar tijd bereikt met elkaar. Het gaat niet om grote dingen, maar iedere dag een klein stapje vooruit.
Fantastisch. Dank jullie wel allebei, Matthias en Machiel. En ik hoop dat ik jullie ook op 27 juni kan en mag ontvangen op ons Workbeats Wellbeing Festival. Dankjewel.
Met heel veel plezier.
Dankjewel. Okay.
Bedankt om te luisteren naar onze podcast. Wil je meer weten over Workbeats en op de hoogte blijven van onze laatste updates en evenementen? Volg ons dan op Facebook, Instagram en LinkedIn of surf naar www.workbeats.be, waar we heel regelmatig inspirerende content delen. En we zien elkaar graag op 27 juni op de festivalweide van Paradise City voor meer content en fun. Yeah.